Wie zou er met mij willen bidden? Want ik kan hier wel in mijn eigen wijsheid staan, maar ook ik heb de kracht van God heb ik nodig.
Maar allemaal. Heer God, Jezus, dank u wel voor Arne, Heer. Dank u wel voor zijn hart, dat hij open staat voor u, Heer. Dat u mag spreken tot hem en Arne tot op.
In mijn inleiding heb ik het gehad over liefde, kuikentje. Maar nu nog even een kort heel stuk over een anker. En over het kruis. Als je op een schip een anker hebt, elk groot schip, een klein schip, heeft het in principe niet nodig. Heeft een stuurman nodig. Misschien ben je zelf als stuurman. Maar elk groot schip heeft een anker nodig. Maar een anker heb je aan boord. En ik ga straks in die overdenking daar wel iets meer van zeggen. Maar als je alleen maar een anker hebt op het schip. En je gebruikt het anker niet bij stormen. Dan is dat anker waardeloos. Vooral bij stormen heb je een anker nodig. Nou, nu heb ik het gehad over het anker. Ik heb het gehad over het kruis, over de liefde. Ik denk dat jullie allemaal nu wel weten waar ik over ga spreken. 1 Korinthe 13. Zullen we dat lezen met elkaar? 1 Korinthe 13. Want dat zijn de symbolen die staan voor 1 Korinthe 13. Geloof. Ik koppel dat aan het kruis. De hoop. Ik koppel dat aan een anker. En de liefde. Ik koppel dat aan de liefde zelf, aan de Heer Jezus. 1 Korinthe 13 begint eigenlijk vers 31 met hoofdstuk 12. Paulus legt daar allemaal belangrijke dingen uit. Gaven die er zijn in een gemeente. En 1 Korinthe 12 vertelt hij over dat een gemeente zoals wij een levendig geheel is, een lichaam is, met heel veel leden. En als daar geen leven in is, in zo'n lichaam, als daar geen liefde is in zo'n lichaam, is het niks. En Paulus legt daar belangrijke dingen uit over de gaven, over het lichaam en over leden. En hij zegt, ik wijs u een nog uitnemender weg. En dat is de weg van de liefde. En dan gaat je een heel hoofdstuk wijden over liefde. En hij gaat met hoofdstuk 14 verder met jaagt naar de liefde. En best is dat een heel teer onderwerp. Liefde. Want ik kan heel makkelijk woorden zeggen over de liefde. Maar als ik het niet doe, ja, dan ben ik een schellend cymbaal. Dan ben ik gewoon niks. Dan ben ik gewoon een holle klank. Dan ben ik niks. En zo legt Paulus dat ook uit in 1 Korinthe 13. Dat de liefde niet een dood geheel is, maar dat de liefde een lichaam is. Wij zijn een gemeente. Niet een dood geheel. We zijn een levend geheel. Samen verbonden aan elkaar met leden. En daarin moet liefde zijn. De liefde van Christus. In Korinthe 13. Als ik in de talen van de mensen en van de engelen spreek, maar ik heb geen liefde, dan ben ik een klinkend koper. Of een schelle cymbaal geworden. En als ik profetie heb en ik weet alle verborgenheden, alle kennis. Met andere woorden, ik zit op de universiteit. HBO, ik weet alles, ik ben professor. En als ik het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten. Geloven in je eigen kracht. ik heb geen liefde, dan ben ik niks. En als ik al mijn bezittingen uitdeel, en als ik mijn lichaam overgeef om mij te beroemen, maar ik heb geen liefde, dan baat het mij niets. De liefde is langmoedig. De liefde is goede tier. De liefde is niet jaloers. De liefde praalt niet, schept niet op, is niet opgeblazen, handelt niet onwelvoegelijk, zoekt niet haar eigen belang, wordt niet verbitterd, rekent het kwade niet toe, verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, verblijdt zich met de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. De liefde vergaat nooit. Maar profetieën, ze zullen ze niet gedaan worden. Talen, ze zullen ophouden. Kennis zal er niet worden gedaan, want wij kennen ten dele. Wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte gekomen is, zal wat ten dele is niet teniet gedaan worden. Toen ik als een kind was, sprak ik als een kind. Ik dacht als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ben ik een man geworden. Ik heb afgedaan met wat van het kind was. Wij kijken nu door een spiegel. Wazig. Maar dan kijken wij van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik ook gekend ben. En nu blijft geloof, hoop, liefde, deze drie, maar de meeste daarvan is de liefde. Zonder liefde, zei Jasper al, was jij er niet. Zonder liefde, ik denk dat de wereld een hel zou zijn. Ik kan één land bedenken waar, denk ik, geen liefde is, bijna geen liefde is. Waar het geloof onderdrukt wordt, waar de mensen wanhopig zijn. Je moet maar wonen in zo'n land, Noord-Korea. Je moet maar wonen in zo'n gebied met zo'n heerser. Die totaal geen liefde voor zijn volk heeft. Je moet maar opgroeien als kind. Zonder liefde. Met welke trauma's loop jij later rond? Je moet maar een huwelijk hebben. Zonder liefde. Het loopt spaak. Het zal kapot gaan. Liefde. Liefde is heel belangrijk. De kern van de Bijbel is liefde. We hebben 1 Korinthe 13 gelezen en ik wil vooral inzoomen op vers 13. Nu blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie dingen, maar de meeste daarvan is de liefde. Ik heb ze al genoemd. Het zijn drie hele bekende christelijke symbolen. Kruis staat voor het geloof. De anker voor de hoop. En het hart voor de liefde. Het zijn populaire symbolen. Ongetwijfeld ken je wel iemand die zo'n mooi kettingje draagt met een kruisje, een anker en een hartje. Mooi dat je dat draagt. Of je draagt er een kruis. Je ziet weinig mensen die een ankertje dragen. Je ziet wel mensen die een tatoeage nemen van een anker. Vroeger waren dat de mensen die op zee zaten. Maar tegenwoordig mensen met tattoos die hebben toch wel iets bijzonders dan met misschien wel een anker. Want het zijn, laten we duidelijk zijn, populaire symbolen. Het kruis, een pastoor die zal het dragen, maar ook de popzanger. Ook het meisje, het jongetje die op school zit. En misschien belangrijk, een anker, een zeeman. Of je vindt het mooi op je tattoo een anker te hebben. Of je draagt alleen een hartje. Je bent verliefd. En je krijgt van je liefde, van krijg je een hartje. En je wilt het dragen. En je wilt daarmee iets uitdragen. Want meestal draag je zo'n kettingje niet voor de show. Je wilt ermee iets zeggen van iets inspireert mij. En het kan ook, als je dat draagt, een kruisje, een anker, een hartje, kan een hele mooie aanleiding zijn voor een indringend gesprek. Hé, waarom heb jij zo'n mooie ketting? Waarom draag je dat? Heeft dat betekenis voor jou? Kruis, hé, je draagt een kruis. Ben jij misschien ook christen? Een hartje? Hé, wat is er met jou gebeurd? Geloof, hoop en liefde. Ze staan symbool voor Gods koninkrijk. Ze staan symbool ook voor Gods aanwezigheid. Gods heerlijkheid. Gods licht. Geloof kent ook tegenhangers. Ik geloof in mezelf. Ik geloof in mijn eigen kracht. En ik sta in mijn eigen kracht. En de wereld kan mij wat. Ik geloof in mezelf. Of ongeloof. Die Bijbel. Onzin. Dat kan niet. God kan niet bestaan. Ik leef in het hier en nu. En ik sta in mijn eigen kracht. En ik heb geen geloof. Het is goed dat je daar in je jeugd over nadenkt. Waar sta jij in? Waar sta jij voor? En allemaal kennen we die aanvechtingen van geloof, van ongeloof, van twijfel. En soms ben je daar gewoon door situaties vatbaarder voor. En dan kan er van alles binnenkomen. Onverschilligheid, bitterheid, zelfs haat. Allemaal dingen van de duisternis. Maar laten we wel zijn, in deze wereld is er een enorm gevecht, onzichtbaar. Je denkt misschien dat het niet zo is, maar het is onzichtbaar aanwezig. Het gevecht tussen de hemelse machten van het licht. De duisternis die ook nog aanwezig is op deze wereld. We hebben gezegd, het licht heeft overwonnen. Jezus overwinnaar. Maar soms kan die duisternis in je hart komen. Dat je ik gericht bent. Ik geloof in mezelf. Ik geloof in kennis. Want kennis geeft toch macht? Ik geloof in de machthebbers van deze wereld. Wat maakt er nou uit? De Bijbel wil ons inspireren door de Heer Jezus. Leef in het licht. Leef in het licht van het kruis. Paulus is daar in zijn brief, de Korinthebrief, heel duidelijk over. Over geloof. Geloof zie je vooral in het Nieuwe Testament. Lees alle evangeliën maar na. En dat geloof is niet iets vaags. Geloof is een zekerheid die men niet ziet. In de Hebreeënbrief probeert Paulus daar heel duidelijk gestalte aan te geven. En hoe vaak gebruikt de Heer Jezus in zijn evangeliën niet het woord geloof? Sta erop, geloof dat. Is niet een onzekerheid, is een zekerheid van de dingen die je niet helemaal ziet. Maar het is wel geloof. Sta daarop. En dat is de kern van het geloof. De boodschap van het kruis. En als je in de Korinthebrief die boodschap van het kruis. Dan zegt Paulus aan het begin van de Korinthebrief, het woord van het kruis, als je niet gelooft, is dat dwaasheid. Is dat onzin. En dat was in die tijd ook heel duidelijk zo. Voor die Romeinen, voor die Grieken. Het kruis, dat boezemde angst aan. De Romeinen waren de baas. De Romeinen die gebruikten het kruis om volken te onderdrukken, om mensen te onderdrukken. En die christenen, volgelingen van Jezus Christus, die zeggen dat het kruis kracht van God is. Paulus wijst daarop. En de wereld, wij herkennen dat. Die geeft macht. We zeggen, kennis geeft macht. En Paulus zegt, ik predik geen macht, maar ik predik de kracht van Jezus Christus. Wij prediken Jezus de gekruisigde. En dat is schitterend om zo avondmaal te vieren. In het avondmaal prediken we Jezus Christus de gekruisigde. Een paar weken geleden hebben we de Stille Week gehad. Hebben we Goede Vrijdag gehad. Hebben we Pasen gehad. Goede Vrijdag. Geweldig dat we hier met een groep van 40 mensen gewoon stil stonden bij het kruis. Jezus stierf voor jou. Dat is geen dwaasheid. Dat is geen onzin. Dat is een feit. Jezus gaf zijn leven voor jou. En daarom het kruis heeft dan ook echt twee kanten. De donkere kant. Want met het kruis zegt de Heer Jezus ook en zegt God ook. Jij bent schuldig. Zonder mij kun jij voor God niet verschijnen. Ik zal je eerlijk zeggen, ik ben opgegroeid in een vergaderingsgezin. Met een paplepel is alles bij mij ingegoten. Maar ik heb heel duidelijk een moment gehad dat ik heb gezegd, ik heb God nodig. Als ik zo voor God mag verschijnen, terwijl ik echt geen boef was of een vervelend, af en toe was ik best een vervelend jongetje. Echt, maar ik had God nodig. Dat is een stuk van mijn omkeer geweest. God, ik heb u nodig. God. Ook al ben ik, ik heb schuld, ik heb straf. En God, de Heer Jezus heeft mijn schuld, mijn straf simpelweg gedragen. En Jesaja zegt dat. De straf die mij de vrede heeft gegeven, was op Jezus Christus. En dan zie je ook weer de liefde. Het teken dat God er alles voor over had. Om zijn geliefde zoon, om zijn liefde aan mij te geven. Het kruis maakt je klein. Het is niet zomaar iets geweest. Het is lijden geweest. Er is sterven geweest. En de Heer Jezus zelf aan het kruis heeft geroepen. Waarom? Waarom? Hij, de Zoon van God, riep, mijn God, waarom? En de schuld lag bij mij, bij jou. Goede Vrijdag. Maar ook zonder Goede Vrijdag geen Pasen. En geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Geloof, hoop en liefde. Want Pasen is op Goede Vrijdag onlosmakelijk verbonden met Goede Vrijdag, Pasen. Het feest van het nieuwe leven, het feest van de opstanding, het feest van de hoop. Jezus is overwonnaar, overwinnaar, hebben we hier met onze band gezongen. Elke week vieren wij het avondmaal en zien wij op de prijs die Jezus betaalde. Het feest van de overwinning. Niet alleen van lijden en sterven, maar het feest van overwinning. Zijn opstanding is een feit. Geeft ons een levende hoop. De opstanding is een feit. Want heel bewust hebben honderden mensen de Heer Jezus na zijn dood, na zijn opstanding, gezien. Ook Paulus. Hoe heeft Paulus ooit al die brieven kunnen schrijven als hij de Heer Jezus niet daadwerkelijk heeft gezien? Ook de apostelen. Alle apostelen, discipelen, volgelingen van de Heer Jezus hebben daadwerkelijk geput uit de ervaring, uit het zichtbare. Ze hebben de Heer Jezus gezien. En Thomas de ongelovige, ik heb het toen gezegd, hij heeft niks geschreven, geen boek geschreven, geen brief geschreven. Maar hij heeft wel. Hij moest bij de Heer Jezus komen. En de Heer Jezus heeft gezegd, zalig daar zij die niet gezien hebben en toch geloven. Alle apostelen hebben de Heer Jezus gezien. Vele mensen hebben gezien. Jezus' opstanding is een feit. Zijn opstanding garandeert iedere gelovige dat in Christus hij ook zal opstaan. Dat dit leven een doorreis is naar de eeuwigheid. We zijn hier maar een tussenfase. De dood heeft niet het laatste woord. Christus heeft het eerste woord en het laatste woord. En daarom blijft ook het hoop, de anker in het rijtje van de drie kerneenheden van onze waarheden in het geloof. Nu blijft geloof, hoop en liefde. Maar waarom dan het anker? In Hebreeën 6 er staat, het anker voor de ziel, dat is de hoop die wij hebben. Want ons leven is niet maar een kabbelend geheel. Iedereen vroeg of laat zal ervaren dat er aan je levensschip wordt getornd. Dat je levensschip in storm komt. En dan, wat doe je dan? Dan heb je het anker. Hebreeën 6 staat letterlijk, het anker voor je. Het geloof is, de hoop is de anker voor onze ziel. Als wij in onze stormen zijn, dan moet je je anker niet op je schip houden. Moet je het overboord gooien, je moet iets doen. En zeggen tegen jezelf, ik geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Staan op het volbrachte werk. Nog een keer, dan moet je wel je anker overboord gooien. Niet je anker op je schip houden, maar je moet iets doen. Ons blijven geloof, hoop en liefde. Maar de meeste, zegt Paulus, is de liefde. En over de liefde kunnen we het heel snel eens zijn. Of je nou gelooft of niet gelooft, en je vraagt op straat iets over de liefde, dan zeggen ze, ja, liefde is houden van. Je hebt alles voor een ander, heb je over. Ja, mijn liefde is een persoon, een meisje, een jongen. Maar Paulus noemt hele kenmerkende dingen die verder gaan, overstijgend gaan, dan het gesprekje die jij hebt over liefde in de straat. Dat zijn best hele indringende dingen. Paulus noemt in de 1 Korinthebrief een aantal kenmerken van liefde. En dan moet je jezelf afvragen, heb ik die kenmerken ook? En ik moet eerlijk zijn, die heb ik af en toe niet. De liefde is geduldig. Ellen, kijk eens aan, heb ik altijd geduld? Even mijn zwakste kanten, ik heb geen geduld. Ik kan heel ongeduldig zijn. De liefde is vriendelijk. Jij zult er zeggen van, ja, Arne is een beste jongen. Ellen, ik was gisterochtend niet zo vriendelijk. Niet tegen jou, maar tegen iemand anders. Ik was niet echt niet vriendelijk, ik was boos. Ik had er echt last van. Dan denk je van, ja, Arne gaat morgen preken over de liefde. En hij kan niet eens vriendelijk zijn. Ik barstte echt de boosheid uit, ik was echt boos. De liefde is niet egoïstisch. Kijk eens naar jezelf. Hoe doe je iets? Doe je iets echt uit liefde voor een ander? Of zit er heel veel eigenbelang bij? Wees eens eerlijk. Zit er vaak niet een stukje egoïsme bij? Dat jouw ego gestraald moet worden? Hoe doe je iets? Doe je echt uit liefde? Of zit er ook een stukje ego bij? En toch, liefde maakt zoveel mogelijk. Liefde maakt vergeving mogelijk. Het doet me wel eens heel pijn als ik bij christenen zie dat er toch bepaalde dingen geen vergeving mogelijk is. En je kunt heel makkelijk iets zeggen over, ja, je moet het maar vergeven. Zo makkelijk ligt dat niet. Zo makkelijk wil ik het ook niet brengen. Maar denk er wel over na en besef, als jij een christen bent en jij kent Gods liefde, dan ben jij verplicht te vergeven. Liefde maakt vergeving mogelijk. Denk erover na. Een christen kan niet in boosheid, in wrok, met een andere christen leven. De Bijbel is daar ook helder en duidelijk in. Nogmaals. In liefde zit heel veel verschil. Als je kijkt naar het woord liefde, hebben wij eigenlijk in onze taal eigenlijk één woord ervoor, liefde. Maar in het Grieks zijn er wel 5 woorden voor. Ik ga ze niet alle 5 noemen, maar ik ga de meeste bekende 3 noem ik er. Dat is de eros. Heel duidelijk zichtbaar in deze wereld. De seksuele liefde, de sensuele liefde, de hartstocht. Maar vooral een ik-gerichte liefde. De philia is wat gematigder, wat vriendschappelijker, een stukje genegenheid, kameraadschap. Maar er is 1 liefde, agape, die veel verder en veel dieper gaat. Dat is de goddelijke liefde. Dat nogmaals wat ik al in het begin zei, dat is de kern van de Bijbel. God is liefde. De liefde van God, zichtbaar in Christus Jezus. Het liefste, zijn geliefde zoon, gaf hij aan deze wereld. Hij is gekomen in een wereld die hem niet gezocht heeft. De liefde is een zoekende liefde. De liefde heeft gegeven. Jezus Christus heeft alles gegeven wat hij had, tot zijn leven toe. De liefde is trouw. Liefde is tot in eeuwigheid. Liefde is, Hooglied, Oude Testament, sterker dan de dood. De liefde is, agape, geen liefde die voorwaarden stelt. Want als jij dit doet of dat doet, ja, dan heb ik je lief. Dan ga ik iets voor je doen. De agape liefde, de liefde van Christus zonder voorwaarden. Dit is de liefde van God. Opdat een ieder, Jasper zei het al, die in hem gelooft, niet verloren gaat. Maar God heeft het beste met je voor. Leven tot in eeuwigheid. Dat is niet alleen maar een kwantiteit. Leven tot in eeuwigheid. Wij zullen leven en zingen tot in alle eeuwigheid in de hemel tot zijn eer. Ja, dat zullen wij. Leven tot zijn eer. Maar dat is vooral kwaliteit. Wij zullen hem kennen. Wij zullen het mysterie in de toekomst ontrafelen. Van waarom heeft God deze wereld zo lief gehad? In 1 Korinthe 13 staat: alles wat je zonder liefde doet, is waardeloos. Als je omgaat met je kinderen, met je partner zonder liefde, desastreus. Liefde is fundamenteel. Liefde is het fundament voor God, van vergeving voor alles. Liefde is een persoon, de Heer Jezus zelf. En als je 1 Korinthe 13 leest, dan kun je gewoon ook de Heer Jezus daarin voor die liefde invullen. Luister maar eens. Als ik in de talen van de mensen en van de engelen spreek, maar ik heb de Heer Jezus niet, dan ben ik een klinkend koop, schelle cymbaal. Ik heb profetie, ik weet alles. En ik heb de Heer Jezus niet, dan ben ik niks. Als ik al mijn bezit uitdeel en ik mijn lichaam overgeef om mij te beroemen, ik heb de Heer Jezus niet, dan baat het mij allemaal niks. Vul de naam van liefde telkens maar in bij 1 Korinthe 13. En je zult ontdekken dat de liefde is de persoon van de Heer Jezus. Wat God heeft gegeven in zijn geliefde zoon. Het is een mysterie. En we zullen een eeuwigheid nodig hebben om dat mysterie van God te begrijpen. Want Paulus zegt daar in de 1 Korinthebrief: wij zullen hem zien zoals hij is. Hij gebruikt het beeld van een spiegel. Nu zien wij en we proberen de Bijbel iets te begrijpen. We proberen iets te begrijpen wie God is, wie de Heer Jezus is. Wazig, mysterie. Je kunt er al iets van begrijpen, we zien wel iets. Maar ten diepste begrijpen wij het helemaal niet. Wat het liefdesplan, wat het goddelijk plan van God is. En dan zegt Paulus, straks als die spiegel voorbij is, niet meer wazigheid, niet meer onduidelijkheid. Ik zal kennen zoals ik gekend ben. Besef, jij bent op dit moment gekend door de liefde. Jij bent niet zomaar een stukje lichaam. Jij bent een geliefd kind van God. Onthoud dat, leef daarin. En dan zul je zeggen, er zal een moment komen. Ik zal hem kennen zoals hij mij ook kent. En ik zei, wij zijn hier in een tussenfase. Allemaal zijn we op reis. Op reis naar de eeuwigheid. En die eeuwigheid, de hemel. Misschien moet daar ook eens een keer een overdenking over houden. Wat is nou precies de hemel? En ik denk, de hemel is een plek waar vooral liefde is. Want geloof hebben we niet meer nodig. Geloof, we zien hem zoals hij is. We hoeven nergens meer op te hopen, want hij is zichtbaar voor ons. Geloof, hoop en liefde. Maar de liefde zal blijven tot in eeuwigheid. De meeste van deze is de liefde. En we mogen uitkijken naar die toekomst, naar die heerlijke toekomst. Een liefdevolle toekomst, waarin we de persoon van de Heer Jezus, die wij elke zondagochtend hier aan elkaar vertalen in de liefde van God, wij zullen zien dat hij het echt is. En ik sluit af gewoon heel met simpele woorden. Dat we proberen wel eens te veel woorden te zeggen. En dat we gewoon mogen zeggen elke dag: Heer Jezus, dank u wel voor uw liefde. En je mag erop zeggen, amen. Dat is zo. Heer Jezus, dank u wel voor uw liefde. Zullen we samen danken en bidden? Heer Jezus, dank u wel dat wij in uw liefde deze ochtend samen mogen komen. Dat u ons in liefde brood en wijn hebt gegeven. Dat u zelf liefde bent, zonder voorwaarden. Trouw tot in eeuwigheid. En dat u het voorwerp van God zelf bent. U bent zijn geliefde zoon. En u roept ons op als gemeente te leven op die basis. Te leven in de liefde en door de liefde. Dat we elkaar lief hebben. Zoals ook Christus mij heeft lief gehad. Dat we elkaar lief hebben. En u roept ons op in deze wereld de mensen niet als een vijand te zien, maar de mensen mogen zien als mensen die gered mogen worden, mogen komen in de liefde van God. U roept ons op als wij iets hebben, dat we vergeving kunnen geven aan mensen. Dat we in liefde mensen kunnen benaderen. Help ons, Heer, om te leven in uw liefde. Om te delen in uw liefde. En daar hebben we de kracht van de Heilige Geest voor nodig. Elke dag weer opnieuw. We mogen weer tegen u zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Heel simpel, dat u mij hebt lief gehad. Amen.